luisteren naar de opstanding van Christus in Johannes 20. Ja, ik lees het toch maar vanaf vers 1. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggerold. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen, zij hebben de Heer weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep voorop, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op het hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een aparte plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schriften niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte kleden zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem hebben gelegd hebben, en als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar, vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeiden tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabuni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heer gezien had en dat hij haar dit gezegd had. En als het avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij uw lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook uw lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. Zo ge iemand zonde vergeeft, die worden zij vergeven. En zo ge iemand zonde houdt, die zijn zij gehouden. Ik weet niet hoe ver ik kom, maar misschien het wel. Ik wil in ieder geval even naar Matthäus 28, vers Matthäus 28. Vanaf vers 1 gaat het mij eigenlijk om. Tot en met vers 6 leef maar. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, en dan, maar voordat Maria bij het graf is, krijgen we eerst nog een andere. Er staat er, en ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want Engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde zeide tot de vrouwen, vrees gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd heeft, dus kom herwaarts, ziet de plaats waar de heer gelegen heeft. Nou, ging mij tot dat er staat van de engel des Heren wentelde de steen. We weten dat de engel des Heren is de Heer Jezus Christus. Maar hier, nou goed, de steen werd weggewenteld. En zijn gedaante was als de bliksem, wordt er gezegd. Zijn kleding wit gelijk sneeuw. En we kennen ook zo'n uitspraak in verband met de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg. In Matteüs 17 vers 2. Waar zijn kleed blinkende was. Nou hier in Matteüs 28 vanaf vers 1. Markus 9 vers 3 wordt daarover gesproken. En Openbaring 1 vers 14. In Johannes 20, hier worden wij bepaald bij de opstanding van de Heer Jezus Christus en de discipelen die in geloof deel hadden aan het leven van de Heer Jezus, hebben op grond van geloof nu ook deel gekregen aan zijn opstanding. En in ieder die in deze bedeling der genade Gods, oftewel in deze bedeling der verborgenheid, tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, heeft deel aan het leven, het leven van de uit de doden opgestane Heer Jezus Christus. Dat is Pasen. En ontvangt men op ditzelfde moment de geest van Christus. Dat is Pinksteren. En is men ook met de Heer Jezus Christus gezet in de hemel. Dat is hemelvaart. Dus Pasen, Pinksteren, hemelvaartdag valt dus echt wel op één dag. En in Johannes 21 en vervolgens krijgen wij een illustratie over de uitwerking van het geloof door het leven van de Heer Jezus Christus in de gelovigen. Zij worden vissers van mensen, want zij strooien overdrachtig gezien het brood des levens op het water, met als resultaat 153 grote vissen, verzameld uit de volkerenzee in één net, dan wel in het koninkrijk der hemelen. Daarna de bekering van het Joodse volk uitgebeeld in Petrus, in ieder geval in het Johannesevangelie. Johannes gebruikt de eerste hoofdstukken, illustreert hij bedelingen. En in het laatste hoofdstuk van Johannes demonstreert hij weer bedelingen. Dus hij vertegenwoordigt daar over de vijfde en zesde bedeling in hoofdstuk 21. Noem we zo nog wel op. En nog iets anders in verband met het hoofdstuk 20. De Heer Jezus werd naakt geboren. Maar hij werd in linnen doeken gewikkeld. En na zijn sterven aan het kruis van Golgotha werd hij opnieuw gewikkeld in linnen doeken. En na zijn opstanding ligt in het graf alleen de bekleding van zijn aardse lichaam. En het lichaam van de Heer Jezus Christus zelf is uit het graf verdwenen. Maar de bekleding van zijn lichaam ligt nog wel in het graf. We krijgen dus te zien dat direct na de opstanding van Christus zijn witte klederen in het graf is achtergebleven. En die witte linnen bekleding, heeft min of meer de vorm en de gestalte van de Heer Jezus Christus. Maar hij zelf zit er letterlijk niet meer in. Want hoewel de vorm, de gestalte, de verschijning, de grootte en de bediening van zijn lichaam al vaststaat, maar nu bedoel ik de gemeente, want wij zijn zijn lichaam, is dat kleed op dit moment nog leeg. Maar er staat vast dat ook dit zijn lichaam bekleed zal worden met wit linnen. Nogmaals, wij zijn het lichaam van de Heer Jezus. Sinds de opstanding op grond van geloof in de Heer Jezus zijn wij zijn lichaam. En die witte klederen liggen er nog op dat weer een ander, hè, zijn lichaam, daarin zou gaan. Beetje, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar... Want als dit zijn lichaam zal opstaan, wordt zij direct in haar priesterdienst gesteld. Maar dit zijn lichaam, namelijk de gemeente, uitgebeeld in zijn witte klederen, zal pas kunnen opstaan en zal pas kunnen leven wanneer de Christus eerst de adem van zijn levendmakende geest in hen geblazen zal hebben. En elke gelovige die in deze bedeling deel heeft aan het lichaam van Christus en zich overgeeft aan de geest van Christus, zal dan tot de volheid komen van Christus. En dus deze linnen bekleding in het graf als type van de verschijning van de gemeente, of mag van mij de geboorte, in ieder geval het lichaam van Christus, heeft dezelfde maat en norm als de Heer Jezus Christus zelf. Hoofd en lichaam zijn dan ook betrokken bij dat een en dezelfde priesterlijk werk. Christus Jezus is de maat. De Heer Jezus is de norm van de gemeente die zijn lichaam is. De maat van het lichaam, namelijk die van de gemeente, staat vast. Niet groter dan Christus. Hè? De maat. Christus is de maat. En deze witte linnen bekleding, oftewel de verschijning van de gemeente, die het lichaam is van de Heer Jezus Christus, wordt gemarkeerd door twee mannen, volgens het, te zien in het graf, in witte linnen kleden. Daarmee wordt gezegd dat de gemeente, als het lichaam van Christus, nogmaals, niet buiten haar maat zal zijn. Hè, die ze staan aan het hoofd en aan het voeten, die twee. En zij behoort ook niet buiten haar maat te denken, te handelen en zich te manifesteren. Want de enige maat en norm in al haar doen en laten is Christus Jezus de Heer. Dus vers 1 en op die eerste dag der week. Deze eerste dag der week is de derde dag, namelijk de dag van de opstanding van Christus. In de Bijbel begint elke dag, uitgezonderd de dag der Sabbat, begint om 6:00 in de morgen. En de Heer Jezus stierf op de zesde dag van de week en werd op de zesde dag begraven, namelijk op vrijdagmiddag om 15:00 stierf hij, ongeveer, en voor 18:00 moest hij begraven zijn geworden, want dan begon de Sabbat om 18:00. En vervolgens lag het lichaam van de Heer Jezus de hele Sabbat, de hele zevende dag, de zaterdag, in het graf. Heel de zevende dag van de week lag zijn lichaam in het graf, en nogmaals, dat is zaterdag, en vervolgens het lichaam van de Heer Jezus Christus stond op uit de dood op de eerste dag der week. En dat is voor ons de zondag. Net, en hij stond op net na 6:00. 'S morgens. En de Heer Jezus Christus stond dus op uit de dood ten derde dagen. Maria komt bij het graf, zegt vers 1, op maandag of zondagmorgen. In de eerste dag der week. En bij de directe opstanding is niemand getuige geweest anders dan de Heer Jezus Christus, oftewel de engel des Heren, volgens Matthäus 28 vanaf vers 1. Niemand kan deze steen wegrollen dan Christus via de weg van dood en opstanding. Een nieuw leven aan het licht brengen is een geestelijke activiteit en is daar door mensenogen niet waar te nemen, maar is wel in het hart te geloven. De mens kan alleen de verschijnselen daarvan waarnemen, zoals een geopend graf. En hoewel geen mens ooggetuig is geweest van zijn opstanding uit de dood en uit de doden, is de opgestaande Heer gedurende 40 dagen toch, heeft zich toch gedurende die 40 dagen aan gelovigen, is hij aan gelovigen verschenen. En door de eeuwen heen hebben vele geloven in Christus aan de wereld getuigenis gegeven over zijn dood en opstanding en over zijn positie en over zijn priesterlijk werk nu. Waarbij de geest van Christus het onzienlijke werk verricht, want bij de prediking van Christus is het de geest van Christus die getuigt en die medegetuigt en die overtuigt. En dat is eigenlijk wat we hier ook vinden in deze geschiedenis. Het gelooft, men gaat, en dan wordt dat geloof ook, of dat wordt uiteindelijk bevestigd doordat de Heer zelf verschijnt. En op de eerste dag der week, dus de dag na de Sabbat, via die eerste worden wij bepaald dat wij nu staan op een nieuw fundament. Een nieuw begin is er gemaakt. En deze eerste dag is ook voor ons het begin van ons nieuw leven in Christus. Een dag, er zijn vele dagen geweest, vele, maar in ieder geval 7 dagen. En daarna zijn door al die jaren heen, door de eeuwen heen, zijn er vele dagen geweest. Maar het ging om die ene dag. Een dag overigens die nooit meer ophoudt. Een dag die nooit meer verwisseld wordt door een andere dag. We zijn geplaatst in het licht dat nooit meer uitgaat. En Psalm 118 vertelt daarover. Psalm 118 vers 24, de psalmist profeteert en zegt, dit is de dag. Namelijk de eerste dag zijn er opstanding. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Nogmaals, hij heeft er verschillende gemaakt, maar het ging om deze dag. Laat ons op dezelfde verheugen en verblijd zijn. De aankondiging uiteraard van het nieuw verbond. Zeg vers 2, zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen, zij hebben de Heer weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Niet haar kennis, maar haar geloof en haar liefde voor de Heer Jezus Christus dringt haar om naar de discipelen te gaan, want misschien weten zij waar de Heer Jezus is. Maria, men zegt, betekent geliefd door, anders, of in ieder geval in het Hebreeuws zou het zijn, Miriam. En Miriam betekent of volk of zee van Mirre. En Mirre, ja, er zit 2 kanten aan Mirre. Aan lijden en aan een welriekende reuk. Hè? Beide aan Mirre. Dus een volk wat zal moeten lijden om Christus wil. En aan de andere kant zijn wij een volk van een welriekende reuk, de Heere. De Maria, een gelovige die haar verantwoordelijkheid kent binnen het volk Israël, Joodse volk in Israël, in zowel de smalle als in de brede betekenis. Zij neemt de verantwoording aangaande het woord Gods. Het klinkt en ze spreekt het. Hè? En ze spreekt het door. En Simon, de horende, de gelovende. Simon betekent rots. En Simon is een type van het geloven overblijfsel uit de 2 stammen. En Johannes staat er, daar zegt hij steeds van, de discipel die Jezus lief heeft. En Johannes betekent Jehovah is genade. Een type van het geloven overblijfsel uit de 10 stammen. En op grond van wedergeboorte, samen zijn zij samen, het gebeurt ook wel, maar hier nu zien wij een ander plaatje. Maar normaal, als zij samen genoemd worden, zijn zij een uitbeelding gewoon van de gemeente. Geloven uit de 2 en uit de 10, samen vormen het lichaam van Christus de gemeente. Maar in de volgende verse wordt ons een andere uitbeelding voorgehouden. Want als Simon Petrus en de discipel die Jezus lief heeft los van elkaar staan, dan is Johannes een uitbeelding uit van het geloof overblijfsel uit de 10 en uit de 2, namelijk een type van de gemeente, het lichaam van Christus. En dan is Petrus, na onze bedeling en dus na de opname van de gemeente, het geloof overblijfsel uit het Joodse volk, het natuurlijk volk Israël. Deze conclusie heb ik ook getrokken. Ik heb meerdere, maar uit hetgeen er na de wonderbare visvangst gebeurde in hoofdstuk 21. Eerst samen deze wonderbare visvangst als uitbeelding van de roeping van de gemeente in onze dagen. Namelijk, dan vissen ze samen, dan vissen zij zowel Petrus als Johannes. En daarna de bekering van het Joodse volk in Petra eigenlijk, uitgebeeld in Petrus. En Johannes als type van de gemeente is daarbij aanwezig, want de Heer zegt tot Petrus: heb je mij liever dan deze? Zegt hij in vers 15. In Johannes 21 vers 15, daar komt de Heer op terug, waar Petrus de Heer tot drie keer toe had verraden: ik ken hem niet. En dan vraagt de Heer van in hoofdstuk 15, heb je mij lief? En dan uiteindelijk, en want Petrus had gezegd: ik ga er niet vandoor, hè, wat er ook gebeurt. In ieder geval, maar hij zei, de Heer zegt van in vers 15, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonen, hebt gij mij liever dan deze? En nogmaals, Johannes zegt steeds dat hij de discipel is die Jezus lief heeft. En Johannes is een type van de gemeente. Wordt er gezegd, als er wordt gezegd, Johannes zegt vijf keer dat hij de discipel is die Jezus lief heeft. En dus wijst naar onze bedeling, de bedeling der genade Gods, spreekt over genade. Johannes, zijn naam betekent Jehovah is genadig. En Johannes, nu ben ik kwijt wat ik wilde zeggen. In ieder geval, Johannes is dan een type van de gemeente. Hij zegt van de discipel die Jezus lief heeft. En het is een beetje moeilijk dan te zien wie nou wie lief heeft. Heeft nou Johannes de Heer meer lief? Of heeft de Heer Johannes lief? Maar de gedachte is van, als Johannes een uitbeelding is van de gemeente, dan is altijd de vraag, heeft het hoofd het lichaam lief? Of heeft het lichaam het hoofd lief? Maar daar kom je niet uit. We kunnen ook wel uiteraard zeggen, het hoofd heeft ons liever. Hè? Hij heeft ons lief. En dus een innige verbondenheid wordt uitgebeeld in Johannes, als hij zegt, de discipel die Jezus lief heeft.
Wat nog een reden vraag. Dat deze, dat is een enkelvoud dus.
Ja, dat kan. Maar hier, als hij een gemeente is, dan is hij een meervoud.
Oké.
Dat kan.
Maar mij staat het in meervoud.
Ja, en dus daarom, hij is dan, en deze, het gaat over, hij noemt zich steeds de discipel die Jezus lief heeft. En dan is de vraag, als we het zo, de Heer vraagt dit, en als we dit plaatsen naar de wedergeboorte van het Joodse volk, dat is dat in Petra. En dan is de gemeente daarbij. Toch? En dan is de vraag, Petrus, dit is natuurlijk niet echt. Er staat hier wel die vraag. Maar Petrus die dacht dat hij de Heer meer lief had dan wie dan ook. En hier zegt de Heer, heb jij mij meer lief dan deze? En hier dan uitbeelding van de gemeente als meervoud. Ook Petrus is dan ook een meervoud. Hè? Gelovig overblijfsel uit de twee. Wat dan het Joodse volk, wat dan in Petra verschijnt. En daar zal de Heer die vraag blijkbaar stellen. Hebt gij mij lief? We kennen ook van, als we het hebben over dat Petrus zegt dat hij eigenlijk bitterlijk, een beetje overdreven dat, maar bitterlijk kermt als de Heer dat vraagt. Hè? Hebt gij mij lief? En tot drie keer toe. Eerste keer die agape en dan daarna ze. En dat hij bitterlijk bedroefd was in ieder geval. En wij kennen dat, dat kennen wij in Zacharia 12, vers 10. Dat Israël bitterlijk bedroefd is. Dat men over die eerste, die enige geborene. Ja, precies. En dus eigenlijk, en dat begint in Petra, is in Petra. Dat gaat dan toch maar even naar naartoe. Zacharia 12, vers 10. Het is zoals bij de geschiedenis van Jozef. Maar hier, Zacharië 12, vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over hun enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen gelijk men bitterlijk kermt over de eerstgeborene. Dus dan is die ontmoeting daar, straks in Petra, dan zal de Heer zich daar kenbaar maken. En dan zullen zij bitterlijk kermen over hem. In ieder geval dat zij daar ook de oorzaak van waren van zijn verwondingen. Dus nogmaals, bij die wonderbare visvangst, daar doen ze allebei aan mee. Petrus en Johannes. En dan krijg je een ander plaatje. En dan krijg je dat waar de Heer tot Petrus, aan Petrus vraagt, heb je me nu wel lief? We gaan maar nou niet om hoofdstuk 21 te behandelen, maar... Dus ik ga terug naar Johannes 20. Zij liep dan Maria, Magdalene, zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipelen welke Jezus lief had. Nogmaals, in het Johannes-evangelie wordt er alleen vermelding van gemaakt van de discipelen die Jezus lief heeft. Johannes heeft dat over zichzelf. En dat noemt hij 5 keer, vinden we die uitdrukking in Johannes 13, vers 23, in 19, vers 26, in 20, vers 2 en in 21, vers 7 en vers 20. 5 keer toe zegt hij dit. En de gemeente, dan maar even bij die gemeente, de gemeente is op enigerlei wijze dus voortgekomen via de prediking van Maria. En welke Maria maakt dus eigenlijk niet uit. Want Martha of Maria, uitbeelding van iemand die zich verantwoordelijk weet met betrekking tot Gods woord. En in bijzonderheid is zij een gelovige, uit de 10 stammen van Israël eigenlijk een gelovige overblijfsel. Maar goed, zij is een gelovige binnen Israël. En sinds de opstanding van Christus roept zij dan ook deze 2 discipelen. Maria, wij kennen, dus Maria roept Johannes en Petrus op om de uit de dood opgestane Heer Jezus Christus te zoeken, opdat ze hem zouden vinden en gemeenschap met hem zouden hebben. En zo zijn deze 2 min of meer het resultaat van de prediking van Maria. Ze komen in zekere zin voort uit Maria, als type van het gelovige overblijfsel, of een type van een gelovige binnen Israël. En het zegt vers 3, en nu komt er, Petrus dan ging uit en de andere discipel, en ze kwamen tot het graf, en deze 2 liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. De beginstreep, de startstreep, is de opstanding van Christus. Letterlijk waren de 2 stammen alleen in het land Israël en de 10 stammen waren verstrooid onderheen. Dus je zou zeggen, dan moeten de 2 stammen toch eerder zijn bij het graf. Maar ze gaan allebei, laten we daar even niet over die stam hebben, maar gewoon Petrus en Johannes. En zij starten tegelijk. In ieder geval, de startstreep is de opstanding van Christus. Ze lopen tegelijk naar dat graf, maar Johannes is daar eerder. En ik denk dat het ook wijst naar, zoals ik al zei, van dat beeld van de gemeente en het volk Israël. De gemeente heeft eerder, komt eerder bij het graf, heeft eerder deel aan de weg van dood en opstanding dan Petrus, dan wel de gelovigen uit de 2 stammen straks. Eerst tot het graf, eerst de gemeente. De gemeente is ook de eerste in tijd en in volgorde en ook in rangorde. Maar na de opname van de gemeente zal de volgorde wat andersom zijn. Want dan heb je eerst de twee stammen die tot geloof komen. En daarna in de volgende 33 jaar, die anderen komen ook tot geloof. In verband met dat er iemand in hier in deze geschiedenis een Maria zich verantwoording kent binnen Israël. Namelijk zij wijst naar, zij maand eigenlijk die twee aan om Petrus en Johannes aan om naar het graf te gaan. En we kennen ook in de bruiloft te Kana is er ook iemand uit de twee stammen die het volk aanmaand om de discipel, of laat ik anders zeggen, je kent de bruiloft te Kana, zij is ook Maria, maar zij wordt zo niet genoemd. Zij wordt genoemd de moeder van Jezus. En daarmee is zij als moeder van Jezus een type van geloof overblijfsel uit de twee. En Maria, in dit geval hier, in deze geschiedenis, Maria een uitbeelding van het geloof overblijfsel uit de tien. Maar goed. En als hij nederbukte, dus Johannes was eerst bij dat graf, zag hij de witte doeken liggen, nochtans ging hij niet in. Johannes bukt zich neder, bukken, buigen, uitbeelding ook van vernedering, onderwerping en aanbidding. Nederbukken heeft ook de betekenis van begeerig zijn om in te zien. Ook wij hoeven niet meer letterlijk, Johannes gaat niet, hier nog niet het graf in, maar ook wij hoeven niet letterlijk het graf in te gaan om toch deel te hebben aan de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Want geloof in de uit de dood opgestaan Heer Jezus Christus is genoeg. Voor ons genoeg, is altijd genoeg. De typoloog zegt dit vers dat Johannes als type van geloof overblijfsel uit de 10 en 2, die daarmee de uitbeelding is van de gemeente, het lichaam van Christus, op grond van geloof reeds deel heeft aan de dood en opstanding van Christus. Er is dan ook geen enkele noodzaak om het graf in te gaan. Maar Johannes vraagt zich wel af wat die witte linnen doeken in het graf te betekenen hebben. Heeft hij in ieder geval hier iets bovenmenselijks plaatsgevonden? Want de witte linnen doeken hebben nog steeds de vorm van de Heer Jezus. Hij heeft zich niet zelf ontwikkeld of afgewikkeld. Hij is er gewoon uitgestapt. Dus de vorm ligt er nog. Het is nog steeds de cocon, zeg maar. Hè? Die liggen nog. Hij is er zelf uit. Maar het lichaam ligt nog in die vorm. En dan die vorm, dus dat is eigenlijk ook zijn lichaam. Alleen nu wordt het gemarkeerd door die twee engelen. En uiteraard, het is een uitbeelding van Mozes en Elia, die twee. Maar goed, daar komen we zo op. Dus Johannes vraagt zich af wat dat betekent. Maar hij ziet dus dat die opgerolde, dat linnen doek, in de vorm van, zoals het lichaam van de Heer Jezus, zo dat ingewikkeld was. En hij ziet ook de zweetdoek ligt op een andere plaats. Dit woord doek heeft alles te maken met witte linnen doeken. Dus heeft te maken met priesterlijke kleding, maar in het graf en dus verborgen voor de wereld. En Simon Petrus dan kwam en volgde hem, dus Johannes, hij volgde Johannes, en ging in het graf en zag de doeken liggen. Dus uiteindelijk komt Petrus ook, komt tot het graf, en Petrus ging in het graf. Hij tot in het graf. Deelhebbend aan de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, en dit is profetisch na de opname van de gemeente. door Petrus in Lucas 24. Lucas, ik moet even kijken of ik dat goed. Ja, Lucas 24, vers 12. Daar staat nog: Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken. Hetzelfde woord. Liggen alleen. Want de zweedoek lag immers op een andere plaats. En Petrus ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. Nou, verwonderen heeft te maken met het werk wat God zal doen in onze bedeling. En zal de Heer, en de vraag is, want daar kan je over wonderen, zal de Heer eerst een ander werk doen aan een ander volk en op een andere plaats? Want als Simeon dit zegt, die doet ook een uitspraak, die zegt van dat eerst de zaligheid of het licht gaat eerst naar de heidenen en dan zal de zaligmaker ook zijn tot licht en tot verlichting van het volk Israël, dan wordt er ook gesproken over de verwondering. En dus hier is eigenlijk de verwondering van ook van wie zal daar eerder deel aan hebben. Als de zaligheid eerst gaat naar Samaria, verwonderen de discipelen zich ook in Johannes 4. Waarom gaat de Heer nou naar Samaria toe? Met het deel van de 10 stammen. Dus de doeken waarin de Heer Jezus gebonden was. Het gebonden zijn wijst erop dat de gestorvene stijf ingewikkeld wordt. Zij die onder de wet leven proberen zelfs nadat je gestorven bent je van je vrijheid te beroven. Want de weg tot zaligheid moet immers zeer ingewikkeld en onbereikbaar zijn. En zoals het ons verteld wordt, dat het lichaam van de Heer Jezus uit de verpakking ging zonder de verpakking te openen. Zo ziet men dat de doeken die zo stijf om het lichaam van de Heer Jezus gewikkeld waren, nog steeds dezelfde vorm hebben. En in diezelfde doeken op typologische wijze een ander lichaam ingaat, de gemeente. De vlinder is uit de kokon en de kokon is in eerste instantie leeg achtergelaten. En voor zover de doeken dan wat de verschijning, namelijk het lichaam van Christus nog in deze wereld is achtergebleven, is er van het leven van Christus in deze wereld weinig of niets te zien. Hij is in ons. Hij is verborgen, dat leven van Christus is verborgen in de gelovigen. En de zweedoek, zegt vers 7, en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag Petrus niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. De zweedoek wijst in ieder geval naar zware arbeid. Er was in ieder geval een zware arbeid die de Heer Jezus in zijn eerste komst gedaan had. En want dat heeft hem, dat zegt het, de woorden op het kruis ook, dat heeft hem, of in ieder geval in de Hof van Gethsemane, noem maar op, dat heeft hem bloed, zweet en tranen gekost. En hoewel de Heer Jezus in het vlees was, was zijn zware arbeid niet zozeer een lichamelijke of een lichamelijke, maar wel een zware geestelijke arbeid. De goede strijd des geloofs. Het tegenspreken van de zondaren heeft hij verdragen. Zijn hoofd geeft uitdrukking aan zijn denken en aan zijn gedachten. Maar de linnen doek is nu samengerold in een andere plaats. Samengerold zoals een tulband en bevindt zich in een andere plaats. Dat samengerold, dat is in het Hebreeuws het woord metsnefet. En dat is ook het woord voor de hoed van de hoge priester. De hoge priester was ineengedraaid gelijk een tulband. En de Heer Jezus Christus is sinds zijn opstanding uit de dood gesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. En hij doet eigenlijk weer zwaar werk. Al was het maar aan ons. En voor zover wij nog lichamelijk op aarde zijn, doet de Heer Jezus Christus al de hoge priester van het nieuwe verbond der genade opnieuw een geestelijk werk, maar nu aan ons die zijn lichaam is. En dat is ook zware arbeid. En dit werk, of in ieder geval, als Mozes voor het volk moet zorgen, was dat ook een zware arbeid. En voor ons denk ik eigenlijk ook, hoe lastig zijn wij? Vaak. En dit werk doet de Heer niet op aarde, maar op een andere plaats. Een andere plaats, namelijk in de hemel en in het verborgen. Een werk aan ons, maar dit komt omdat wij eigenlijk in diezelfde plaats zijn. Hij doet een werk aan ons. Aan de ene kant worden we opgeroepen om de dingen te zoeken die boven zijn. En we zijn gezet in de hemel, maar in het vlees, ja, we zijn aan de andere kant nog hier. En de Heer doet ja, hier ook een werk aan ons. Samengerolde zweetdoek met wit, van wit linnen doeken, namelijk. Hier wordt die cocon is wit linnen en die zweetdoek is wit linnen. Ik wil zeggen dat Christus is de hoge priester en wij zijn zijn priesters. Toen ging dan ook de andere discipelin, die eerst tot het graf gekomen was en zag en geloofde. Dat Johannes alsnog in het graf gaat, betekent niet dat hij tot geloof komt, maar heeft typeloos te maken met ons praktische leven. We zouden ook in de praktijk van ons leven deel hebben aan de smaadheid en aan de verwerping van de Heer Jezus Christus. Paulus zegt dat anders in 2 Korinthe 4, vers 10 en 11. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Dus de witte linnen doeken waren net na de opstanding eigenlijk nog leeg. De Heer Jezus, zijn eigen lichaam was daaruit verdwenen, maar op een andere wijze zou zijn eigen lichaam, namelijk de gemeente, daarin gestalte krijgen. En pas gevuld en vervuld worden met het leven en de gezindheid van Christus en daarbij deelhebbend aan zijn priesterlijk werk. Door geestelijk inzicht, door de inwerking van de geest van Christus, neemt geloof toe. Het leven van Christus zou via de gemeente gestalte krijgen. En het leven van Christus zou dus ook in een ieder van ons gestalte krijgen. En Johannes zag en hij geloofde, hij overwon. En Johannes 5, vers 4 en 5 zegt ook, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dat is de overwinning die de wereld overwint, namelijk het geloof, ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Zeg vers 9, want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden, van tussen de doden uit moest opstaan. Dus dat wisten niet, dat is, heeft de betekenis van nog niet doorzien of nog niet verstaan, ontbrak er nog geestelijk inzicht. Ze hadden nog niet begrepen dat de opstanding van de Heer Jezus Christus van tussen de overgedoden uit, ja, al op vele plaatsen in het Oude Testament beschreven en beloofd was. Opstanding uit de dood, dat wist men wel, maar opstanding uit de doden, dat was een ander verhaal. Men vroeg ook toen de Heer dat zei in verband met Lazarus, zei, wat betekent dat, uit de doden opstaan? Uit de dood, dat wisten we wel, want dat zou op de jongste dag gebeuren. Maar uit de doden opstaan, dus ver voor de jongste dag, opstaan met achterlating van al die andere doden, ja, dat stond wel vermeld, maar dat had ze niet doorzien. Dus vanwege, en daarmee ook, daarmee wordt ook gezegd, als de Heer Jezus, daar wordt er zo uitdrukkelijk over hem gezegd, dat hij uit de doden is opgestaan. Daarmee wil zeggen dat hij de eersteling is, de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Eén stier voor allen door alle gestorven, maar in zijn opstanding is hij de eerste die leeft. En al die anderen zijn op dat moment nog in de dood achtergebleven. En dus hij is de eerste, eerstgeborene, de eersteling, de eerste van een nieuwe schepping. Daarom wordt het ook genoemd. Het heeft verband met dat hij uit de doden is opgestaan. En dat wordt over ons ook gezegd, dat wij uit de doden zijn opgestaan. In de Efeze bijvoorbeeld. Namelijk dat wij zouden, dat wat dood is, zouden wij in de praktijk ook steeds meer achter ons laten. Dat is uit de doden opstaan. We zijn met Christus uit de dood opgestaan. Hè? We zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. Maar het is meer dan dat, want uit de doden opstaan heeft te maken met ons praktische leven. Die dingen die dood zijn ook voor dood houden. Hè? En er staat er ook, dus vanwege het profetisch woord moest de Heer Jezus wel opstaan uit de doden. Met achterlating van de overige doden. Dat moest. Ik lees even, ik heb hier Marcus 9 vers 10. Daar staat, toen verstonden zij de schrift nog niet dat hij van de doden moest opstaan. Nou, dit impliceert in ieder geval dat het Oude Testament heel nadrukkelijk spreekt over de uitopstanding van Christus. Maar uiteraard in bedekte termen. Alleen deze bedekte termen verstonden zij toen nog niet. Maar later uiteraard wel. Maar het was ook de bedoeling dat dat bedekt zou blijven. Al was het maar voor de oosten deze wereld, volgens 1 Korinthe 2 vanaf de 7. De gedachte hier is niet primair dat de Heer Jezus zou opstaan uit de dood, maar de primaire gedachte is dat hij moest opstaan uit de doden. En daarom zou hij ook opstaan uit de dood en uiteraard ook opstaan van tussen de overige doden uit. Door het woord moest, dat is het woord dei. En dat is noodzakelijk, het is passend, het is recht, het is rechtmatig, het is wettig, omdat het recht gezegevierd heeft. Omdat er rechtvaardige vergelding gedaan was voor de zonden, omdat God gezworen had bij zijn naam, het was recht. Dat heeft het woord de dei van doen, dat moest. Ja, het was in overeenstemming met schrift. En het was passend, want het recht had gezegevierd. Het profetisch woord had dit nu eenmaal voorzegd en met eedswering beloofd. We kennen ook die uitspraak, datzelfde woord dei, dat woord moest, zitten we weer in Johannes 4, vers 3 en 4. Op de weg naar het Galilea der heidenen, staat er dat hij moest, dat de Heer Jezus moest eerst door Samaria. Ja, van wie? Ja, vanwege het profetisch woord. Hij moest door Samaria. Staat weer dat woord, het was noodzakelijk, het was passend, het was recht, het was rechtmatig. Namelijk al was het maar dat, zoals Simeon dat heeft gezegd. Hè? God zal eerst, en dat wordt aangehaald in Handelingen 15, God zal eerst een volk verzamelen voor zijn naam. En daarna, het recht was dus eerst dat andere volk. Of zo Simeon, dat zei van, hij zal eerst zijn tot licht der heidenen en dan tot licht van het volk Israël. En zo ging het ook. Het was recht. Want nadat Juda de Heer Jezus had afgewezen, zou hebben afgewezen, zou de Heer, voordat hij zich zou wenden tot de heiden in het algemeen, zou hij zich eerst wenden tot Samaria. tot Efraïm, oftewel de 10 stammen. En de discipelen dan gingen wederom naar huis. Wederom naar huis. Ja, naar welk huis gingen zij dan? Ja, ze hebben eigenlijk nog maar 1 huis.
De opperzaal.
Ja, de opperzaal, ja. Ze waren, het waren wel Galileese mannen. Zij woonden wel in Galilea. Maar zij gingen naar huis. Ze gingen helemaal niet naar Galilea. Ze waren in de opperzaal, toch? Dus ze waren die hele dag in ieder geval niet in Galilea, maar in de opperzaal. Ze gingen naar huis. Ze kwamen daar vandaan, ze kwamen uit de opperzaal en ze gingen daar weer in terug. Wederom naar huis. En dan staat er wederom naar, staat van naar het dat huis. Men hebben ingevuld huis, maar wederom naar hetzelfde. Naar dezelfde plaats of zichzelf. Dus de discipelen gingen niet naar Galilea, maar ze gingen naar hetzelfde. Naar dat huis waar ze vandaan kwamen. De opperzaal. Bestaat hier dus niet naar Galilea, maar zij gingen naar dezelfde plaats. Nou, daar weten we ook niks. Hè? Maar ja, daar weten we wel uiteraard. Ze naar dezelfde plaats waar zij vandaan gekomen waren. Zij kwamen uit de opperzaal en ze gingen dus wederom naar de opperzaal. In Johannes 20 vers 19, elke opperzaal is in de Bijbel de uitbeelding van de hemel der hemelen. Overdrachtelijk gaan zij dus naar huis, want de opperzaal is hun en ons huis en thuis. De Heer heeft ook het andere huis, hè, in ieder geval niet het andere huis, maar ik bedoel in Johannes 14 vanaf vers 1 tot 3. En aan de andere kant is het zo dat de Heer na zijn opstanding zou opvaren naar de hemelse opperzaal en zou hij woning maken. Hè, zou hij daar, ja, woning, maar woning in hen maken, in de gelovigen. Hij zou hen als zijn woningen meenemen naar zijn woning. Maar goed, ik laat het hier blijven. Vers 11. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf. Maria was zeer bedroefd over de dood van haar heiland, zeer bedroefd over het verlies van zijn lichaam, want waar is de Heer Jezus, waar is zijn lichaam? Maria stond buiten bij het graf en boog zich een groot verdriet voorover, om nog eens met aandacht te inspecteren of de Heer toch nog ergens lag. Of dat iemand hem had verlegd of dat iemand een berichtje had achtergelaten. En dat bericht is er, hè? In vers 12. Er is een bericht voor Maria achtergelaten. Want in vers 12, het was een groot bericht. En zij zag 2 engelen in witte kleden zitten, dus vanuit de rust, 1 aan het hoofd en 1 aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. In eerste instantie was het graf leeg, nou ja, op de kokonna, hè? Op die witte doeken, witte linnen doeken van haar heiland na, maar nu ziet zij 2 mannen in dezelfde witte linnen doeken. Deze witte linnen doeken liggen hier nog op de grond. En deze witte linnen doeken van de Heer Jezus zullen opnieuw gestalte krijgen. En deze witte linnen doeken komt alsnog het lichaam van de Heer Jezus Christus in. Maar deze 2 mannen wijzen in zekere zin naar deze witte doeken als, ja, in ieder geval de opstanding van Christus, maar ook naar het kleed, naar de vorming van de gemeente. Zij markeren dit, hè, die doeken aan hoofd en voeten. Deze 2 mannen, ja, meestal uitbeelden van de personificatie van heel de gemeente, bestaande uit Joden en Heidenen, of wijzend naar de 10 en de 2 stammen, of wijzend naar het dubbele deel en de dubbele erfenis van de gemeente, erfgenaam van hemel en aarde. Maar hier gaan de 2 mannen, is een uitbeelding van Mozes en Elia. Deze twee mannen zijn in de eerste betekenis de uitbeelding van Mozes en Elia. En vervolgens zijn zij ook een uitbeelding van de gemeente, het lichaam van Christus. Maar eerst de wet en de profeten getuigen over de opstanding van Christus. Daarom Mozes en Elia. En Mozes en Elia hebben alles te maken met de gemeente. Hè? Zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het begin en het einde. Want straks verschijnen Mozes en Elia weer, hè? In de 70e jaarweek. En anders dan vragen we het aan Matthäus 17... Bij de verheerlijking op de berg, daar zijn Mozes en Elia. Toen dacht Petrus, nou is voor elkaar, nu gaat Malachi, Bijbelboek Malachi gaat in vervulling. Er is de engel, daar is Mozes en Elia. Nou, we zetten de tabernakelen neer, we zetten de tenten neer. En want de Heer gaat zijn koninkrijk oprichten. Nou, is het allemaal voor elkaar. Maar ja, toen ging het licht uit opnieuw, want toen waren Mozes en Elia dan verdwenen. Toen Petrus zei, we zullen patenten neerzetten, toen waren Mozes en Elia weer verdwenen. Want ja, ze krijgen dan gestalte in die wereld. Nee, nog niet. Doen ze wel, maar na onze bedeling. En ze zetten als het ware het werk van de gemeente nog even voort. En anders vragen we toch aan nummer 11. Dan is de, weet je, er zijn 70 oudsten die prediken tot de tabernakel. Dan doen ze en daarna niet meer. Dus als de gemeente, als de tabernakel, namelijk de gemeenteperiode voor onze bedeling klaar is, dan hoeft er niet meer tot de gemeente in die zin gepredikt te worden. En dan wordt er gezegd, en dan zegt Jozua, ja, maar ik zie er nog twee die uit ons zijn, die uit hen zijn, uit die 70 zijn. En die prediken tot het leger. Tot het legerkamp. Namelijk de tabernakel is een uitbeeld van de gemeente. Het lichaam van Christus. En daarna, dan zijn er nog twee die horen bij die 70. Maar die prediken niet meer tot de tabernakel, want voor de tabernakel is het vol. Is het klaar. Alleen ze prediken nu tot het kamp, het legerkamp, namelijk het volk Israël. Nou, dat zal straks gebeuren. In de eerste helft van de 70e jaarweek prediken Mozes en Elia aan het volk Israël. Aan het Joodse volk. Jozef zei,
Op te zoeken.
Ja, natuurlijk. Ja, uiteraard. Nummer 11 bedoel je? Ja?
Nee, ik bedoel dat die twee prediken.
Oké. In openbaring 11. Openbaring. Ja, nee, dat is ook zo. Ja, ik ga er altijd vanuit. dat men dat weet, maar je hebt gelijk. Openbaring 11. Openbaring 11, ja, ik lees toch maar vanaf vers 1. En mij werd dus Johannes, de schrijver van het Bijbelboek Openbaring, werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel stond en zeide, sta op en meet de tempel gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven en ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Vers 1 is dat de tempel gemeten wordt, namelijk de gemeente is voltallig. Dus eigenlijk is klaar, is voltooid. Dus de gemeente, namelijk de tempel en het altaar. De gemeente is ook een altaar, is het altaar. Namelijk dat is klaar. En laat de voorhof uit, namelijk dat wijst naar het Joodse volk Israël. Laat de voorhof uit dat van buiten de tempel is, de gemeente is de tempel gods. En als dat klaar is, dan wordt er gezegd, nou gaan we ook nog wat anders doen. In ieder geval, want het is de heidenen gegeven, En zij zullen de heilige stad vertreden, namelijk Jeruzalem vertreden 42 maanden. Dus de eerste, de tweede 3,5 jaar. Hè? Maar in ieder geval de heidenen die lopen nog steeds over de stad heen. Maar dan, dus na de opname van de gemeente heb je de 70ste jaarweek. Twee keer 3,5 jaar, twee keer dus 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Nou, 42 maanden is 1260 dagen, oftewel 3,5 jaar. En Mozes en Elia zullen prediken in de eerste helft van de 70ste jaarweek. De eerste 3,5 jaar zullen zij prediken aan het Joodse volk. Maak dat je wegkomt. Vlucht naar Petra. En dan wordt er gezegd, deze zijn de twee olijfbomen. En de twee, dan wel de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet al zo gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen hunne profetering. Dat was Elia. En ze hebben macht om de wateren, over de water om die in bloed te verkeren, dat was Mozes. En de aarde te slaan met allerlei plagen, dat deed Mozes ook, hè, over Egypte. En menigmaal als zij zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, dus aan het eind van, tegen het eind van die eerste 3,5 jaar van de 70ste jaarweek, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, namelijk, en er staat er ook nog bij, alwaar onze Heer gekruisigd is, dus het gaat over Jeruzalem. En de mensen uit de volken en geslacht en taal en natiën zullen hun dode lichamen zien, die van die twee, van Mozes en Elia, zien, 3 dagen en een halve, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, over hun dood uiteraard, en zullen vreugde bedrijven, zullen elkaar geschenken geven van, het is afgelopen met Mozes en Elia, maar ze staan na 3,5 dag weer op. En ze gaan niet naar, maar er wordt gezegd waar ze naartoe gaan, dat is ook uitzonderlijk, want normaal gesproken gaat de mens niet naar de hemel, maar dat alleen de gemeente. En hier wordt over hen gezegd dat ook zij naar de hemel gaan. Dus zij maken deel uit van de gemeente. Dat is, ja. En
Nee, maar
je hebt gelijk. Ja. En in nummer 11 is die geschiedenis van Eldad en Medad. Dus ze hebben alle twee de geliefde lief. Hè? In ieder geval er zit het woord David in beide namen, Eldad en Medad. En in ieder geval, zij verkondigen het woord van de geliefde. Van Gods geliefde zoon. En ze prediken dan. En in nogmaals in nummer 11. Heel merkwaardig zien. Waarom staat het daar? Maar het uiteraard is profetie. Over wat nog zal komen. Ik ga even nog terug. Ik weet niet hoeveel tijd ik heb. Maar niet zo erg veel meer. Maar in ieder geval. Het zijn Mozes en Elia, nu, er staat geen naam bij wie die twee zijn, maar in ieder geval wel Mozes en Elia, namelijk de wet en de profeten getuigen over de opstanding van Christus. En ze waren ook blinkend gekleed, hè? Zoals Mozes in Matthäus 17, de berg der verheerlijking. Waren zij blinkende, hè, werden zij blinkende gezien. Maak even een sprongetje hoor. Twee mannen. Ik had daar nog een andere tekst. De Heer zegt van als je Mozes zou geloven, hè, dan zou je mij geloven, zegt de Heer. Deze twee mannen, deze predikers, spreken namens Christus. Deze twee predikers, wet en profeten, verkondigen de opstanden van Christus, waarna de geest van Christus, namelijk Christus zelf, de prediking zal bevestigen, bijvoorbeeld in Johannes 20, vanaf vers 15. Ze spreken dezelfde woorden als die van de Heer Jezus. Ze zeggen, vrouw, waarom ben je zo bedroefd? En even later zegt de Heer dat. En natuurlijk kan dit tot elke vrouw gezegd worden. Waarom ben je bedroefd, bedoel ik. Dit kan gezegd worden tot alles wat vrouwelijk is ten opzichte van God. Zoals de schepping en elk schepsel en in bijzonderheid zijn vrouw Israël. En het antwoord van elk schepsel behoort eigenlijk te zijn, ik ben zeer bedroefd omdat ik mijn heiland en heer kwijt ben. Dit woord heer, meest is het woord kurios. En dat is het equivalent van Jehovah. En Maria zegt, waar is mijn Heere, mijn meester, mijn heiland, mijn bezitter, mijn man? En elk mens zou zich er bewust van zijn dat hij het eigendom van God is. Dat de mens helemaal geen zelfbeschikkingsrecht heeft over zijn eigen leven. Dat elk mens zou luisteren en gehoorzaam zijn aan zijn Heer en bezitter. Nogmaals, het zijn dezelfde woorden als die uit Johannes 20, vers 2. Waar is die? Ze hebben hem weggenomen. Waarheen? Waar is die gelegd? Deze twee mannen, nogmaals, zijn de uitbeelden van Mozes en Elia. En zij zijn ook diegene die in de eerste helft van de 70e jaarweek, na de opname van de gemeente, predikt. Door de witte kleding van de Heer Jezus Christus te markeren, wijzen zij in zekere zin ook naar de geboorte en de verschijning van de gemeente, het lichaam van Christus. Ze wijzen naar. En als je dit, vers 14. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Ze stapte achterwaarts, blijkbaar naar buiten. En richt haar ogen op de Heer Jezus. Maar zij doorziet niet dat het de Heer Jezus Christus is. En zo is zo onwerkelijk eigenlijk. Dat de Heer Jezus Christus zou opstaan uit de dood. En ook degene aan wie de Heer Jezus verschenen is gedurende die 40 dagen na zijn opstanding uit de, zullen hem ook niet herkend hebben aan zijn buitenkant. Hij was in ieder geval verheerlijkt, een verheerlijk lichaam ontvangen. Maar zullen hem herkend hebben zoals wij hem ook herkennen aan zijn woord. En zo is het nog steeds zo, door het horen. Romeinen 10 zegt dat ook, vers 17. In hem en in zijn woord geloven zou zijn uit het horen en dus niet zozeer uit het zien, Thomas. Maar in onze bedeling is het zeker zo, zalig zijn die niet zien en nochtans geloven. Zij wist niet dat het Jezus was. Denk dat het zoiets is met de emmersgangers in Lucas 24 vers 16, daar staat van en werden gehouden, want hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. Nou, dat zal misschien hier ook zo gegaan zijn, ik weet het niet, staat er niet bij. Maar in ieder geval, de Heer Jezus zei tot haar, vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeiden tot hem, Heer, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Ik weet niet hoe ze dat zou hebben kunnen doen. Maar in ieder geval wegdragen in mijn hart, in ieder geval. Zij zeggen, wie zoek je, vrouw, waarom ben je zo bedroefd? Vrouw, wie zoek je? En zoeken is uiteraard om te vinden. Er zijn nog wel heel veel mensen die zoeken, heel wat. Ze zeggen te zoeken, maar ze zoeken, maar willen niet vinden. Het zijn dezelfde woorden van wet en de profeten die haar de opgestane Heer predikten. en alleen door de geest van Christus zelf verstaan en geloven wij ook de prediking over de uit de dood opgestaande, uit de doden opgestaande Heer Jezus Christus. Maria meende, namens zij dacht, dat het de hovenier was die tot haar sprak. En Maria zegt eigenlijk, als u hem weggenomen en ergens anders gelegd hebt, omdat zijn lichaam misschien in de weg zou liggen, zeg mij waar u hem gelegd hebt. De hovenier, ja, een hovenier, dus een bewaarder, een bewaker van de tuin. En de eerste is dan de eerste hovenier van in de hele Bijbel, is dan eigenlijk wel Adam, hè, de eerste Adam. Hij is de hovenier en hier komt zij in aanraking met de laatste Adam, de tweede mens, de werkelijke hovenier. Hier staat de zoon van Adam, de zoon des mensen. Hij, de tweede mens, de laatste Adam, de definitieve hofbewaarder en hofbewaker en hofuitbreider, zoals de Heer ook in ons een hof heeft gemaakt. Hè? En die hof die breidt in ons hart en die hof breidt hij uit en hij bewaart. Maria zegt op typeloze wijze, zeg mij toch waar gij hem gesteld hebt en ik zal mijn Heer en Messias verhogen en verheerlijken met heel mijn hart. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabuni, het welk is gezegd, meester. De Heer roept haar persoonlijk, de Heer noemt haar bij haar eigen naam, zoals de Heer Jezus Christus met elk mens een persoonlijke relatie wil. In zijn grote liefde spreekt de Heer tot haar en noemt hij haar naam. Eerst leek er nog een bepaalde afstand, een zeker afstand, want hij zei, vrouw, wat weent gij? Maar nu zij aan de Heer bekendgemaakt heeft hoe verdrietig en vertwijfeld zij is, hoe zij heeft verlangd om haar liefde voor de Heer nog eens te kunnen betonen door zijn lichaam met reukwerk te zalven en te balsemen, en hoezeer geschokt zij was geweest dat de Heer en zijn lichaam verdwenen was, want de Heer was haar alles geworden. Alleen hem heeft zij nodig en alleen naar hem is zij heel haar hart uitgegaan. Zonder hem heeft haar leven geen enkele zin en zonder hem heeft zij niets en zo is het met ons ook. En nu komt de Heer haar in al haar behoeften tegemoet en verschijnt hij aan haar en de Heer komt in al zijn liefde tot Maria in dit ene woord. Natuurlijk, ja, de naam Maria, maar dit ene woord. Hè? Hij komt met zijn woord, hij spreekt en zijn woorden zijn geest en leven. En als hij dan zijn woord hoort en de Heer haar naam noemt, dan keert zij zich om met een ruk. Omkeren is ook een uitbeeld van wedergeboorte. Hè? En zij roept het uit, Rabbi, meester, in dat woord Rabuni, daar zit ook het woord Nabi, dus hij is profeet, zij noemt hem aan door in dat woord Rabuni, mijn hoge of grote meester, leraar, profeet, hè, die profeet die komen zou, grote of hoge zoon, want in dat woord zit ook het woord zoon, en een zoon is weer een bouwwerk. En dus er zit in dat Rabuni zit nogal wat woorden opgesloten die eigenlijk een beschrijving geven van wie de Heer is. En Jezus zei tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet lichamelijk opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Nou, dit waren eigenlijk al, ja, die woorden had de Heer min of meer al gesproken in Johannes 17. He, er wordt die innige eenheid tussen hem en zijn vader en tussen de Heer Jezus en de gemeente. He, en de eenheid die er is tussen zijn vader en de gemeente, wordt er al gezegd. En hier zegt de Heer dan ook van, ga heen, he, want ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. En Maria doet dan, dus de Heer zegt, ga, en zij doet. Hè, zij hoort wat er gezegd wordt, zij gelooft wat er gezegd wordt, en zij doet wat er gezegd wordt. En Maria doet dan ook hetgeen zij behoort te doen, namelijk zij predikt de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ga heen tot mijn broeders en zeg hen dat ik eerst zal opvaren tot mijn God en Vader, die ook jullie God en Vader zal zijn. Daarin vinden we de roeping van, ja, nou in ieder geval, hè, laat maar even dat weer achterwege, oh, die 2 en 10. In ieder geval, er wordt gepredikt en eigenlijk wordt de 2 en de 10 worden opgeroepen om tot geloof te komen in de Heer Jezus, om hem te volgen. Nou, we hebben dit al eens een keer eerder besproken, maar toch noem ik enkele Bijbelse redenen waarom men de Heer Jezus niet voortijdig heeft mogen aanraken. In ieder geval Exodus 13, vers 13 tot 15, daar staat: al wat de baarmoeder opent, is van mij, zegt de Heer. En dat gaat niet alleen met betrekking tot mensen, maar ook tot dieren en tot de vrucht des lands. Al wat de baarmoeder opent, is van mij. En op grond daarvan geeft God zegeningen aan het volk. In Leviticus 23, daar hebben we ja, die bekende, dat hefoffer, hè, dat, hoe heet dat? De eerstelingengarf. Dus de eersteling van de oogst, en die is niet voor mensen bestemd, maar voor God. En die eerstelingengarf werd toen opgeheven ten hemel, was de eersteling, hè? Dat wat eerste vrucht was voor God de Vader. En hier ook de Heer Jezus Christus is de eersteling van de nieuwe schepping. En hij zou eerst gegeven worden aan de Vader. En dan zou de Vader hem geven aan de gelovigen. Dat is de normale gang van zaken. Niet wij pakken hem. Wij worden gegeven. Hij wordt ons gegeven. Wij hebben geen controle, geen macht over hem. Maar de Vader heeft hem aan ons gegeven. Op grond van geloof in de Heer Jezus Christus. De eerste vruchtnaam, de Heer Jezus Christus, is niet eerst voor de mensen, maar voor God alleen. Dus iedereen zou van de Heer Jezus afblijven, want hij is eerst voor God bestemd. Pas daarna wordt door God de Heer Jezus Christus gegeven aan de gelovigen. Of andersom, pas nadat men wedergeboren is, wordt men door de Vader aan de verheerlijkte Zoon gegeven. En als men niet wedergeboren is, dan blijft men van de Zoon af. Men kan geen deel hebben aan de Zoon buiten God de Vader om. Nou, wat hierin ook naar voren komt is dat sinds de opstanding van Christus is er sprake van het verborgen koninkrijk. We zouden in deze bedeling geen verwachting hebben van een geopenbaard koninkrijk om hem voor hier vast te houden. We hebben te maken met het verborgen koninkrijk van Christus in de hemel en dat verborgen koninkrijk kun je nog steeds niet aanraken. Komt straks wel naar beneden. Later bij de opstanding van de Heer, nadat hij naar de Vader is gegaan en verheerlijkt is geworden, kon iedereen hem weer aanraken. De Heer zei ook tegen Thomas, raak mij maar aan. Raak mij niet aan, namelijk, ik ben niet in verband met aardse dingen. Probeer mij ook niet de geweld hier te houden, om mij koning te maken over Israël. Maar houd mij vast in verband met hemelse dingen. Voor het kruis hebben alle mensen hem mogen aanraken. En pas nadat hij opgevaren is ten hemel, of in ieder geval dat hij eerst verheerlijkt is geworden door zijn Vader, mocht iedereen hem weer aanraken. Raak mij niet aan. Ik wil nog één opmerking maken, want het is tijd, denk ik. Wat hier nog in dat hoofdstuk staat, even nog naar Johannes. Er staat, ik lees even vers... vers 20 van hoofdstuk... Sorry, hoofdstuk 20. Hoofdstuk 20. Johannes, sorry. 20
vers 20.
Vers 20 vers 20. En dus ik, ja, maar ik lees één vers terug. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, dus op diezelfde 17e van de eerste, de dag van de opstanding van Christus, als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. Om de vrezen der Joden wil niet zeggen. De angst is, dat is ongegrond, maar vrezen is er bewust van zijn met wie je van doen hebt. En dus eigenlijk wil zeggen, de vrezen der Joden, afstand nemen van die lui. Je niet vermengen met wet. Hè? In ieder geval, we leven onder het nieuwe verbond. En dus daar is geen ruimte meer voor een leven, voor een godsdienstleven der wet. En de deur wordt dan gesloten, van in ieder geval de opperzaal, geen wet, hè? Maar genade alleen. En de Heer staat in het midden, hij is het centrum, en hij zegt: vrede zij uw lieden. Nogmaals, we leven onder het nieuwe verbond. Hè? Dus het kenmerk van het leven van het nieuwe verbond, vrede. En de Heer zegt dat nog een keer. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde, en de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Nou, ik weet het wel, de wonden, hij toonde zijn handen en zijn zijde. Ja, dan denken wij gelijk aan de wonden. Nou, Johannes denkt daar helemaal niet aan. Of in ieder geval... het was zo. De Heer Jezus heeft een nieuwe schepping tot stand gebracht dwars door de dood heen, via zijn kruising en dood en opstanding. Maar hier gaat en hij laat zijn handen zien. Wat doet hij met die handen? In onze bedeling. Als hoge priester. Hij bidt voor ons. Hij zenigt. Hij zegent ons. Hij wast ons. Daar heeft hij zijn handen voor nodig. Ja, dat doet. Maar in ieder geval daarvoor... Hij laat zijn handen zien. En je bent opgestaan. Ben jullie hoge priester. Ben de hoge priester van het nieuwe verbond. En voor wie is dat allemaal? Nou, voor alle die uit zijn zij komen. Ja. Want ja, wie komt er uit zijn zijde? Of wat kwam er uit zijn zijde? Ja, bij zijn sterven kwam er wel bloed en water uit. Dus leven, actief leven. En het actief leven krijgt daarna gestalte... In de gemeente. Want dat kwam uit zijn zij. De gemeente is uit zijn zij gekomen. Vraag maar aan Adam. Want we zitten weer in Genesis. Want Adam die viel in een diepe slaap. Dus de uitbeelding van de dood van de Heer Jezus. Oh, nou, de dood en opstanding. En daarna, oh, nee, dat moet ik niet helemaal zeggen zo. In ieder geval, diepe slaap is eigenlijk een uitbeelding van onze bedeling. En in die bedeling komt dan een vrouw kwam uit de zij van Adam. En volgens Efeze 5 wordt gezegd van ja, het gaat niet over Adam en Eva daar in Genesis. Het gaat over Christus en de gemeente. De gemeente is van hetzelfde bloed. We hebben hetzelfde been, hetzelfde vlees. Wij zijn zijn vlees, wij zijn zijn been en zijn bloed. En dus wat kwam er uit zijn zijde? Ja, in ieder geval. De Heer wijst naar zijn zijde. Of in ieder geval, kijk maar even, hè? Wat ik doe. Priesterlijk werk. En voor wie is dat? Voor degene die uit mijn zijde komt, van de gemeente. Dat is wat de Heer eigenlijk hier illustreert. Nogmaals, en dan even later, dan heeft Thomas die zei van ja, ik geloof niet eerder dat ik die wonder. Maar Johannes heeft een andere mening daarover. Hij zei nee, het gaat over... Johannes trekt de dingen altijd naar een hoger niveau. En hij zei, het gaat niet over zijn wonden. Want ja, hoor eens, er is opstanding uit de dood. Eeuwig leven is aan het licht gebracht. En hoe verder? Nou, dat is eigenlijk Johannes dus wijst naar In ieder geval wordt er op een op profetische wijze, op typologische wijze, wordt gewezen naar wat de Heer doet in onze bedeling. Sinds zijn opstanding uit de dood, wast hij ons, reinigt hij ons, bidt hij voor ons, zegent hij ons. Hij bewaart ons, we zijn veilig in hem. En wie? Degene die uit zijn zij komt. En daarna hebben we weer Adam, in ieder geval in Genesis, en de Heer blies. Hè? Dat deed de Heer in Genesis ook. Toen blies hij de adem des levens, maar toen blies hij ook. Alleen hier gaat het over God, hè, dat de Heer Jezus blies op hen en zei, ontvang mijn Heilige Geest. Nou. Ik laat het hier nu bij. Ik zal de Heer danken. Nou, dank jullie dat jullie het wilden aanhoren. Maar ik zal de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we danken u voor dit samen zijn. Dat we rondom uw woord mogen zijn en we mogen weten waar twee of drie vergaderd zijn. Daar bent u in het midden. U heeft ook woning in ons gemaakt en u wilt ook de meest centrale plaats in ons leven hebben. En daar heeft u ook recht op. We danken u voor dat leven wat wij in u hebben ontvangen. En we danken u dat dat leven ook geleefd en beleefd mag worden en kan worden, omdat we uw geest hebben ontvangen. We danken u voor deze avond, voor de gemeenschap die we ook deze avond weer met elkaar mochten hebben en beleven. En u danken dat we aan u mogen vragen, of wilt u met ons zijn in de dagen die voor ons liggen? Wilt u ons omgorden met uw kracht? Wilt u ons doen blijven zien op u en het in alles van u verwachten? Amen. Sorry.